doet hij het, hè, Juda? Oké. Okay. Heerlijke naam, hè, Juda. Hoe kom je erop, hè? Nou, geweldig. We zouden het vanavond volgens afspraak hebben over Nederland, of Israël en de roeping van Nederland, geloof ik, hè? Maar dan ben ik ook nog in Papua geweest en daar heb ik ook nog heel veel over te vertellen, dus het zal misschien een beetje een mix zijn. Dus in de pauze zetten we wel wat foto's aan, dan kunt u dat op een scherm zien, dan neemt dat niet te veel tijd, want dan wordt het een praatje bij een plaatje. En dat is, dan kunt u tijdens de koffie straks heel veel beelden zien en misschien heb u daar vragen over. En dan gaan we er nog wel op door. Maar laat ik toch maar eerst even beginnen met toch wel wat verslag uit te brengen van wat we daar hebben gedaan. Ik was nog nooit zo ver van huis geweest, moet ik zeggen. Nog 14,5 uur non-stop van Amsterdam naar Jakarta. Dan ben je dan een paar dagen en dan vlieg je van Jakarta naar Sorong, naar Papua. 4 uur vlieg. Ik zeg tegen Martin Soe, de broeder en leider van de Sighing Kids Movement die mij had uitgenodigd. Dat is net zo ver als van Amsterdam naar Tel Aviv. 4 uur vliegen. En dan ben je in één land. In Indonesië. Het is een immens land. Indonesië is natuurlijk voornamelijk islamitisch. Maar Papua heeft heel veel christenen. We waren 5 februari op toen eigenlijk de grote conferentie en de leiderstraining was afgelopen. En 2 dagen na de grote Israëlmars, Jeruzalemmars, waar ik ook over zal vertellen en van laten zien, was er een celebration, een viering van 5 februari 1855. 161 jaar geleden op de kop af, 5 februari, jongstleden, kwamen daar 2 zendelingen uit Duitsland vandaan, Otto en Geisler. En die kwamen daar op het eiland tegenover Manokwari, waar we de meeste tijd hebben doorgebracht, aan om daar het evangelie te brengen onder de Papua's. Dan ga je even denken, hè? 161 jaar geleden, en ze vieren dat nog steeds, want het is een vreugde als je het evangelie ontvangt. En dan hebben wij het al een paar jaar langer, maar ik hoop dat bij u het nieuwtje er nog niet af is. Want het is en het blijft een geweldige vreugde dat we het evangelie nog hebben, ook hier in dit land. Al is het overwoeken door veel onkruid, veel valse profetie en misleidende geesten, maar er is nog evangelie, daar zijn we het over eens. Je moet er misschien soms met een lantaarntje zoeken, maar het is er. Er zijn nog gemeentes die ervoor gaan en die ook achter Israël staan en die het woord van God onversneden willen horen en willen brengen. Dat is een genade van God. Maar daar zijn ze natuurlijk blij dat 161 jaar geleden vanuit Europa, 2 zendelingen uit Duitsland die ook nog in Nederland waren klaargestoomd door Heldering mede in Hemmen, zijn ze toen uitgezonden, dus wij hebben ook nog een schakeltje erin gehad. En later is er een Joodse predikant gekomen, een Joodse zendeling, zijn naam is me even ontschoten, en die heeft ook heel veel dingen daar gedaan en ook gezegd. Maar nu is het zo dat Israël ook in de picture is, niet van vandaag of gisteren, dat is al langer. Mijn zuster Ine Knoop van het Mosterdzaadje, misschien kent, sommigen kennen haar, een zuster van 85 jaar, die al vanaf ergens in de 70 jaren daar al als verpleegkundige werkte, maar ook het evangelie bracht, in haar huis meisjes ontving, moslimmeisjes, is nog wat, hè? En die mochten dan gewoon dan toch komen en het evangelie horen, ook jongens trouwens. Enfin, zij was vertrouwd met de boodschap van dominee Leenhout. Dominee Leenhout, kent iemand die naam? Ja, was echt een profeet, 1948 geroepen en was gereformeerd predikant. Echt een profetische boodschap tot aan zijn dood in 2001, vanaf 48 tot 53 jaar lang, heeft hij diezelfde boodschap toch steeds gebracht, mondeling of schriftelijk, in boeken ook neergelegd. En een geweldige man van God die een geweldige boodschap had en kwam in kort hierop neer dat, zoals in de geschiedenis van Jozef, Jozef vooruitgestuurd wordt naar Egypte. En dan de hele wereld komt in hele grote nood, barensnood. En waarom? waarom hangt Egypte en de hele Oosterse wereld aan de zijde draad en dreigt van honger om te komen? Alleen maar om Jozef en zijn broers met elkaar in contact te brengen. En hij zegt, er komt een grote nood in deze wereld. De grond wordt heel heet onder de voeten. Het gaat langs de rand van de afgrond, maar de bedoeling is, het plan van God is om het Joodse volk met hun broeder Yeshua, HaMashiach, met Jezus, en ik geloof om heel Israël, de 12 stammen, tot één geheel samen te voegen. Dat is de droom van Jozef. Die beker van Jozef heeft te maken met zijn profetische opdracht. Fijn, dat boek staat nog, de beker van Jozef, heel bijzonder hoe hij die geschiedenis uitlegt. Dus zij heeft al eerder, met cassettes toen, van die prediking, heeft dat verspreid. En u hoort ook meer geluid, dat is ook Iris Bouwman en hoe heet die andere zuster, die hebben ook onder de Papoea's gewerkt, wonen in Jeruzalem, hebben ook visie voor Israël. Dus er zijn er meerdere die daarmee bezig zijn. Dus dat is geweldig. Maar Fred Abatou, ook een man van het eerste uur, in 1985 in Athene, is hij een hotel en bidt hij voor zijn volk, voor de Papoea's die in grote nood waren en zijn, en voor zijn eigen familie. En God interrupeert hem en zegt van, wat bid jij egoïstisch? En hij schrok ervan, van, ja, waar kun je nou beter voor bidden als voor de nood van je eigen volk? Dat is toch niet egoïstisch, hè? Om voor je volk te bidden en voor je familie. Dan denk je toch niet alleen aan jezelf. Maar God zei, je bent egoïstisch, waarom bid je niet voor mijn volk? Als je voor mijn volk gaat bidden en voor de vrede van Jeruzalem, zal ik de nood van jouw volk oplossen. Dat is eventjes een boodschap. Dat was 30 januari 1985 in Athene. Sinds die dag bidt hij trouw elke dag voor de vrede van Jeruzalem en het herstel van zijn volk. Hij woont hier in Nederland. Martin Soe had een soortgelijke ervaring. Ik heb begrepen van zuster Ine Knoop, die ik bezocht heb maandag, dat hij eigenlijk ook een soort opwekkingsboodschap had. In Sulawesi, geloof ik, of die eilanden. Hij had echt een opwekkingsprediker. En hij haalde ook wel mensen uit Amerika zo vandaan. Maar er kwam toch allemaal geen opwekking. Ook Benny Hinn kon daar geen opwekking brengen. Op een gegeven moment liet God hem zien. Hij kon niet meer spreken. Jij moet voor Israël gaan bidden. En daarvoor gaan staan. Voor mijn volk. En dan zal er wat gebeuren. En het is gebeurd. En ik ben getuige geweest die 3 weken. Dat er echt een revival is. Een opwekking. Omdat er hele gemeenschappen zijn. Hele dorpen, kampongs, die staan voor Israël. Als je straks de beelden ziet, nou, je weet echt niet wat je ziet. Ik heb 3 dagen daar die conferentie meegemaakt in Manokwari, 7 keer gesproken in 3 dagen. Dat was nog niet alles, maar. En dan heb ik nog niet de hele dagen gevuld hoor. Want dat waren echt dagen van 9:30 tot 8, 9 uur 's avonds. Dan wel eens even met een break ertussendoor. Maar het 1 keer was het van 10 tot 3:30. Non-stop. En dan ga je ze eventjes pauzeren. Ja, die mensen hebben een honger naar het woord van God. Dat is ongelooflijk. Het was heerlijk om te zien, om te merken. Maar als je dan 's morgens, als ze dan aan het lofprijzen zijn, is ook een hele sterke aanbidding. Een grote groep, vrouwen en mannen. En 2 gitaristen en een man op het keyboard. Goede versterking. Beamer, alles hebben ze hoor, wat dat betreft. Want de zaak van het Koninkrijk van God en de eer van God, die is belangrijk, dat het goed voor elkaar is. En dan is er een hele sterke lofprijs, die erin staat natuurlijk. En op een gegeven moment wordt er nog niet gezongen en dan gaan er nu is een zaal vol van een paar honderd mensen. En er zitten ook buiten, om zitten nog een heleboel mensen onder een afdak. Het was bij de zee, als hij hier stond te spreken. En de deuren stond open, het was natuurlijk 28, 30 graden. Keek je zo naar de zee, prachtig mooi, Manokwari. Maar dan halverwege dan stapten de mensen, heel veel mensen, die stapten de rijen uit. En met hun vlaggetjes en nou ja, ze gingen de zaal uit en zo weer om. Ik heb natuurlijk ook rustig meegedaan natuurlijk. En dat is geweldig, die mensen dansen voor de God van Israël, en een vreugde. En dat is heerlijk om dat mee te maken. En te zien, ze krijgen er geen genoeg van. Er was trouwens vandaag een verslag van een heel ander soort conferentie. Maar die jongelui, die dan niet zo met Israël bezig, maar wel met evangelie, krijgen er ook geen genoeg van. Dus dat is, Dat, ja, er is een honger. En dat is, de opwekking is honger. Opwekking is, dan is er honger naar het woord van God. En meestal moet er een wanhopige, zo, dat zijn ze toen ook in Pensacola, een wanhopige, een heilige wanhoop zijn dat God gaat werken met zijn Heilige Geest, eer dat dat doorbreekt. Je krijgt dat niet zomaar voor elkaar met, ja, wij hebben in Nederland natuurlijk ook wel van alles en nog wat verzonnen om opwekking te krijgen, maar er zal toch wel iets moeten gebeuren. Maar je gaat je dan afvragen, wat is het geheim dat daar zoveel mensen die God van Israël dienen? En dat houdt niet op hoor. Ik ben in kampongs geweest, dorpen, en in Kunda, nou, de hele dag zo'n beetje onderwijs. De ontvangst daar, die leek heel erg op die ontvangst die jij toen Gijs gehad hebt. Waar was het? In Nepal. Ja, dan word je wel als een koning ontvangen hoor, jongen. Maar die mensen zijn blij dat ze het woord van God horen. Dat mijn vertaler die zei een dag tevoren van, die mensen kunnen vannacht niet slapen vanwege die conferentie die ze dan morgen hebben. Hè. Een groot spandoek hangt er en de datum erop en zo. Maar een heel eenvoudig dorp had ik niet eens in de gaten, maar later hoorde ik van Ine Knoop van, die mensen slapen gewoon op een matje in hun huis. Dus heel eenvoudig. Wij hebben dan nog lekker in een hotel geslapen, hoor. Dat is prima verzorgd, dus daar was niks mis mee. Ik had ook wel op een matje willen slapen, dat gaat niet om. Maar, als het niet, maar goed, als je dat wordt aangeboden, ga je niet zeggen, mag ik op een matje slapen als je een goed bed wordt aangeboden. Dat doe je niet, want je wilde, hè? En zij deden dat ook. Maar het was geweldig, omdat die honger van die mensen te zien. En ja, hele dorp. Ik wil even een paar versen lezen uit Lucas 9. Heb ik ook 3 keer over gesproken in die dorpen. Soms een korte boodschap. Dit was meestal een hele korte boodschap, maar wel heel fundamenteel. Lucas 9, vers 51 tot 56. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Lucas 9, vers 51. Dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden voor zich uit en ze gingen heen en kwamen in een dorp van de Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. Maar zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat bemerkten, zeiden ze, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren? Er staat in de Statenvertaling iets extra's bij, want in de MG is weggevallen. Dan zegt Jezus, hij zich omkerende, zei, ge weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek, naar een ander dorp. Heel opvallend dat hier staat dat de Heer Jezus gaat naar Jeruzalem toe en wij weten wat hij daar gaat doen. Hij gaat nu voor de laatste keer naar Jeruzalem en we weten wat hij daar gaat doen. Hij zal daar lijden en sterven. Hij zal daar kruipen op de grond van Gethsemane. Hij zal bloed zweten van angst. Hij zal op Golgotha uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toch zegt Lucas, niet en het geschiedde toen de dagen van zijn lijden in vervulling gingen, maar het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Dat is heel bijzonder, want de apostel heeft het in de Hebreeënbrief en in Hebreeën 12 over dat hij om de vreugde die hem werd voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Als de Heer Jezus voor de laatste maal naar Jeruzalem gaat, dan weet hij zeker dat hij gaat om te lijden en te sterven. En het zal heel zwaar zijn. Hij zal smeken in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Maar hij weet ook wat er na dat lijden komt. Het is een hele zware, zijn hele zware weeën die hem overvallen. Een grote barensnood. En de wereld zal inderdaad aan een zijden draad komen te hangen. Want als hij niet gehoorzaamt, als hij even terugwijkt. En als hij even terugschrikt om de wil van de Vader te doen. Als hij het even niet eens is met de Vader. Zomaar een paar minuten of een paar seconden. Dan was het voor Israël en voor alle volken verloren geweest. Zijn we ons dat goed bewust? De gehoorzaamheid van Jezus tot de dood des kruises. Die, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En omdat de Vader weet En omdat Lucas ook wist, hij schreef het daarna, dat Jezus uiteindelijk naar zijn heerlijkheid ging, dat hij naar de Vader terugging, zegt hij, het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. In Handelingen 3 zegt hij het zo mooi, in de preek van Petrus, de hemel moest hem ontvangen, moest hem ontvangen. De hemel kon niet anders dan open zijn voor de komst van Jezus, de terugkomst in de hemelse glorie. Maar als hij dan zijn aangezicht richt om naar Jeruzalem te reizen, om dat grote werk te gaan doen, allereerst het werk van de verlossing, maar wat daarachter komt, is natuurlijk het werk wat Gabriel al tegen Maria zei, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal aan hem geven de troon van zijn vader David. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Dus dat komt er achteraan. Het lijden van Jezus is de poort naar het koninkrijk. Maar als hij door dat lijden is heen gegaan, als hij die barensnood heeft doorstaan, dan komt een keer die nieuwe geboorte van hemel en aarde. En omdat Jezus vast en zeker overtuigd is van zijn overwinning, omdat hij in de overwinning staat en niet terugdeinst, maar de Vader gehoorzaam is tot het einde, zodat hij straks gans Israël en de volkerenwereld tot zijn deel zal hebben, daarom stuurt hij boden uit naar een dorp van de Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. En dan ontvingen zij hem niet, omdat zijn blik gericht was op Jeruzalem. Nou, dan gaat hij naar een ander dorp. En dan komt hij in Sichar, Johannes 4. En dan komt hij bij die put. En dan komt hij die vrouw tegen met die kruik op haar hoofd. U kent de geschiedenis. En in dat ene gesprek ontmaskert hij haar leven. Hij vertelt haar zonde. Maar ze wordt in datzelfde gesprek ook open voor deze man die uit Juda is. Jezus zegt ook tegen haar, jullie, Samaritanen, aanbidden wat je niet weet. Zij aanbidden op Gerizim. Jullie weten niet waar je het over hebt. Wij, Joden, aanbidden wat we weten, want het heil, de zaligheid, is uit de Joden, is uit Juda. Dat moet deze vrouw accepteren. En als zij dat accepteert, en dat doet ze, en ze gaat met die boodschap naar het dorp en ze zegt, nou heb ik iemand gezien. Dat is de Messias, die heeft gezegd, alles wat ik gedaan heb. Dan neemt ze het hele dorp mee naar Jezus. Nou, dat gebeurt letterlijk vandaag onder de Papoea's. Er was een meisje, een jonge vrouw van 21 jaar. Ik heb haar ontmoet in de kampong dichtbij Manokwari. Hoe heet die kampong? Nou goed, maakt niet uit. Vlakbij Manokwari. En zij was vorig jaar, in 2015, op een conferentie. Want Martin Schoel geeft heel veel conferenties in allerlei plaatsen. Meest afgelegen plaatsen, in een eiland, ook in Indonesië wel. En zij had die boodschap gehoord. Ze had het vuur ontvangen voor Israël, voor de God van Israël en voor de Heer Jezus. En ze was naar haar kampong, Beth Av Sarmi, teruggegaan. En ze had erover verteld. Zij was als enige uit haar dorp op die conferentie. Net als die Samaritaanse vrouw die ontmoeting heeft met Jezus uit Juda. Maar ze komt terug in haar kampong. En ze vertelt erover. Eén vrouw, één man, één meisje, één jongen kan genoeg zijn om een heel dorp in vuur en vlam te zetten. Nu was die hele kampong aanwezig op de conferentie, wist ik niet. Daar in Manokwari, waar zo'n paar honderd mensen waren die 3 dagen lang het onderwijs ontvingen. En na de zondag, dit was dan van donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag hadden ze hun eigen dienst, ook in hetzelfde gebouw, de Pinkstergemeente, en dan waren er nog 2 leidersdagen, trainingsdagen. Ik heb dan vrouwen die de eerste 3 dagen gesproken op die conferentie. Maar dat was ook haar dorp. En Martin Soe gaat nu in maart, ik geloof 19 en 11 maart, gaat hij naar Beth Av toe, naar haar kampong. Ik geloof dat het iets van 4 dagen met de boot is. En om daar onderwijs te geven. En dan zal het moment komen, wat bij zo'n 65 kampongs al is gebeurd, dat ze gaan staan voor Israël. En die uitdrukking heb ik daar heel vaak gehoord. Ze staan voor Israël. En wat is dat nou? Nou, ik heb het in Soron gezien. Nadat ik daar zelf een uur had mogen spreken, nam Martin Soert over. Want hij zegt, op deze avond zullen een aantal mensen geïnaugureerd worden. Dat was zoiets van, ze geven een ja-woord als leiders, als mensen die activist zijn in de Sion Kids Movement. Dat zij echt staan voor de zaak van koning Jezus, de koning van Israël. Dat is eigenlijk hun hele boodschap. Niet politiek gekleurd. Hun hele boodschap is eigenlijk, Jezus komt uit Israël. Hij is de zoon van David, hij komt uit Juda. En straks zal hij op de troon van David in Jeruzalem koning zijn. En dan zullen alle volken die deze Jezus verwelkomen, zullen we met hem zijn. Dus hoe belangrijk is het dat wij vandaag hem welkom heten. En niet zoals de Samaritanen de deur sluiten omdat zijn gezicht gericht was op Jeruzalem. Want Jezus is ook vandaag. Vanuit de hemel heeft hij zijn aangezicht weer gericht op Jeruzalem. Hij gaat die richting uit straks. Nu niet om te lijden en te sterven, nu om als koning te regeren op de troon van David. En alle landen en volken, alle dorpen en steden, alle families krijgen in deze tijd, en dat is het spannende van deze tijd, de kans en de gelegenheid om deze koning te verwelkomen. Dornspijk en welk dorp ook, zal de kans krijgen om Jezus te verwelkomen of de deur voor hem als koning van Israël te sluiten. Dus dat is een heel spannend gebeuren. Deze mensen in Sorong, die zouden dus hun ja-woord geven. En ze stonden daar met z'n veertigen. Ze werden eerst toegesproken. Later zegt Martin Soert, ik heb ze uitgedaagd. Hij sprak natuurlijk Indonesisch. Ik moest altijd Engels spreken en ik werd heel goed vertaald door een vertaler. Maar de mensen die er Engels kennen zijn heel weinig. Dus er zijn er maar een paar. Er was één goede vertaler is genoeg natuurlijk. Maar wat Indonesisch, je kunt niet van een vertaler verlangen dat ieder woord wat daarna nog gesproken wordt ook nog eventjes aan jou gaat zitten vertalen, want Martin Soert spreekt gerust voor 1 of 2 uur. Nadat jij al een uur gesproken hebt, dan is hij ook heel lang met die mensen bezig. Met zingen, maar ook met spreken, uitleggen enzovoort. Proclameren en wat er allemaal niet gebeurt. Goed, hij sprak tot deze mensen en hij zegt, ik heb ze uitgedaagd. Hij zei zoiets aan het begin van, als je nou niet zeker van je zaak bent, als je nou niet weet of je echt achter Israël wil staan en deze God van Israël wil beleiden en Jezus als de koning van Israël, ga dan uit de rij en neem plaats in de zaal. Ik heb dat nog nooit een dominee horen zeggen bij de openbare geloofsbelijdenis. Als daar 20 jonge mensen voor in de kerk staan. Als je nou eraan twijfelt of je echt wel ja wil zeggen tegen Jezus. Ga dan alsjeblieft terug naar je vader en moeder of weet ik wat. Maar ga niet staan liegen hiervoor in de kerk dat je ja zegt tegen Jezus om er vanaf te zijn of zo. Ja, want zo kan ook belijdenis des geloofs gedaan worden om er vanaf te zijn. Je moet nog een keer de catechisatie een keer afsluiten, niet waar? Zo zijn ze niet allemaal, maar dat gebeurt wel. Dus hoe belangrijk is het dat je een keuze maakt? Staan voor Israël. Nou, deze mensen bleven staan. Ze werden toegesproken. Daarna, ik mocht een zegen over hen uitspreken. Er is voor hen gebeden. Ze knielden allemaal neer. Het was een heel heilig moment. En daarna heeft hij ze 1 voor 1 nog toegesproken. Hij kende ze ook allemaal. Verwonderde me ook. Iemand, hoeveel mensen dat hij kent en van hun omstandigheden af weet. Ze ook bij naam en van gezicht kent. Het is echt een leider die ook een herder is. Ik denk van ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Mensen die staan voor Israël. En dat zijn er niet zomaar een paar, dat zijn een heleboel. En van alles en nog wat. Daar zitten pastors onder die een gemeente hebben. Er zitten leiders uit de regering onder, zeg maar een burgemeester of wethouder. Of we hebben zo'n man bezocht in Manokwari op een zondagmiddag. Iemand van het stadsbestuur, die had van Manokwari, een flinke stad. Hij zat in de, stond over de, hoe noem je dat, de infrastructuur, dus de wegen en de bruggen en zo. Daar ging hij over. Maar we kwamen in zijn office, in zijn kantoor, niet een bijster groot kantoor, maar wel een officieel kantoor. Niet zijn privéhuis, maar zijn werkplaats. En dan is de muren, of het nou behang was of geschilderd, kon ik niet zien, maar wit en blauw. Wit en blauw, de kleuren van de Nederlandse, van de Israëlische vlag. In een officiële ruimte. Dat is toch nog wel wat, hè? En Papua valt natuurlijk toch wel onder Indonesië. En in Indonesië houden ze de boel ook goed in de gaten. Dat is niet makkelijk, hoor. Om te staan voor Israël. Nogmaals, ze zijn niet politiek gericht in die zin. Je moet er ook niet in je toespraken, en zeker niet in Indonesië, met aanvallen gaan doen op de Hezbollah en zo. En de Hamas, daar moet je niet over spreken. Maar je spreekt vanuit Gods woord. En dan ben je duidelijk genoeg. Want je zegt toch dat Jezus de koning van Israël wordt. En dat alle weerstand gebroken zal worden. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Maar je bent niet specifiek op een bepaalde groepering gericht. Want ik vond het eigenlijk ook wel goed. Ik denk van ja, de Hamas en Hezbollah en de ISIS. Oh, dat zijn niet mijn vrienden direct. Maar al die kerken die hun ogen dicht hebben voor Israël. Of die, als we het wel zien per gratie, dan misschien eens een mooie uitspraak doen over Israël. Maar die er niet voor staan. En die het woord van God soms ondermijnen. Die zijn zeker zo'n groot gevaar. Dus wij moeten heel erg op onze kievieven zijn. Wat de Soe zei wel eens. En hij is niet tegen de kerk hoor, want hij had veel mensen uit de kerken in zijn midden. En die conferentie waar ik heel veel heb mogen spreken, en hij ook, die was georganiseerd, dat wist ik eerst niet, door 4 samenwerkende kerken in Manukwari. Die hadden hem uitgenodigd met zijn Sion Kids Movement om daar te komen. Dus er zijn ook gemeenten die ja zeggen daartegen, maar het is per gemeente verschillend. Maar dat is precies als in Nederland. Precies, ik ken ook niet alle gemeenten in Nederland. Ik ken er een aantal, Doornspijk onder andere, en nog een aantal. En waar ik kom staan ze allemaal achter Israël. Dat is heel apart. Overal waar je komt is men daar wel mee bezig. En ik zeg niet dat dat de enige zijn, want ik heb natuurlijk ook maar een bepaald rajon. Je kunt niet overal zijn, en er zijn dus vast meer. Maar het is wel zo dat er ook zijn waar je er helemaal nooit iets over hoort. Of waar ze, Israël, heb ik niks mee. Nou, dan heb je wel een heel groot probleem natuurlijk. Ik zeg wel eens dat eerste vers van het Nieuwe Testament. Dit is het boek van het geslacht van Jezus, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zoon van Abraham, zoon van David. Dat heeft 90% van het christendom nog nooit gespeld. Het Nieuwe Testament begint met te zeggen dat Jezus uit Israël is. En als een christen zegt, met Jezus heb ik wel wat, maar ik heb niks met Israël. Over welke Jezus heeft hij het dan? Niet over de Jezus van het Nieuwe Testament. Want het eerste vers van het Nieuwe Testament zegt dat hij uit het huis van David is. En uit het geslacht van Abraham. En op de laatste pagina van de Bijbel zegt Jezus het zelf. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Daar heb ik 2 keer over gesproken. Een belangrijke boodschap. Ook voor vandaag. Maar het is toch geweldig om te zien dat hele dorpen en ja, hele gemeenschappen ja, en blok ja zeggen tegen Jezus. Dat is toch iets bijzonders. Hele families en hele eenvoudige dorpen. Niks geen poeha of zo, niks geen luxe. Misschien is dat het wel, dat ze niet zo heel veel andere dingen hebben. Misschien is dat wel de reden dat het bij ons allemaal zo, ja, wij zijn een heel kritisch volk. En als ik daar rondkijk, op die conferenties, en of het nou tijdens de conferentie was of tijdens de maaltijd, iedereen deed mee. En geen greintje jaloezie van de ene voorganger of de ene persoon naar de ander. De een achter de ander uitnemen dan zichzelf. Je werkt samen voor één doel. Maar ga even iets moois vertellen tussendoor uit Nederland. Vandaag werd ik opgebeld door broeder Jack van de Tang van Pillar of Fire in Den Haag. En ze hebben vorige week een hele bijzondere bijeenkomst gehad in Den Haag. Hij gaat ook naar Papua toe in de grote meiconferentie. Dan zijn er 3 dagen in Jayapura. Heel groots opgezet. En daar mag hij ook spreken met een paar anderen. Hij had echt op zijn hart verzoening. Want er is natuurlijk ook nog wel wat tussen Nederland en Papua geweest. En Indonesië en Nederland. Maar hij had niet alleen ten aanzien van de Papua's, maar ook de Israël-organisatie. Er waren er 40, geloof ik, aanwezig. En broeder Wout Bouwman, een hele fijne broeder wat betreft de verzoening, had de leiding. Ik was het zelf niet, ik wist het niet, maar dat geeft niet. Ik was heel blij dat hij vanmorgen belde. Want ik zou je vertellen, ik had daarover gehoord een paar maanden geleden van 1 of 2 zusters uit een gemeente. En die waren op het Lovertefeest geweest in Jeruzalem. En daar liepen 35 of meer Papoea's als een eenheid in de grote mars. Maar de Nederlanders liepen in 3 groepen. En die was daar over ontdaan, die zuster. Toen dacht ik, ja, gezien wat ik nou heb gezien in Papoea, denk ik van, dit is het eerste wat veranderen moet. Dat kan niet, dat we allemaal met onze eigen vlag of onze eigen organisatie lopen. Hè? En daar liepen dan 3 groepen. Maar Jack begon daar zelf over. Hij zegt, dit kan helemaal niet. Die concurrentie en die jaloezie onder elkaar. En daar is verzoening geweest. Dat is beleden. Er is avondmaal gevierd. Het moet heel bijzonder geweest zijn. Daar denk ik van, wat is dit bijzonder dat dit in Nederland gebeurt. Want wij zijn echt op dit punt, als het nou gaat om de barricade voor de Heilige Geest, is dit één van de grootste barricaden. De jaloezie, de concurrentiegeest, de trots, het wijzen met de vinger. En al is het dan nog maar een aantal organisaties die zich met Israël bezighouden, die dat met elkaar beleiden. Maar dat is een geweldig begin. Want als je als Israël-organisaties niet op één lijn zou zitten, omdat je misschien verschilt. En dat zei ik ook tegen Jack hoor. Ik zeg, wij zitten nog niet allemaal op één lijn, maar dat geeft niet. Ik bedoel, ik heb ook niet alles daar gezegd. Ik heb daar wel heel veel kunnen zeggen hoor. Ook nog wel eens iets over de 10 stammen en zo. Ook nog wel, daar was ook nog wel ruimte voor, maar we zeggen niet overdreven veel. Maar het ging daar om Jezus als de koning van Israël op de troon van David, zijn identiteit. Dat we dat weer gaan erkennen, het stond op mijn grote letters, terug naar de Bijbelse wortels, terug naar de Joodse wortels. En als u dan vraagt van, nou wat zijn dan voor hun die Joodse wortels? Vieren ze Shabbat? Vieren ze de feesten? Nee, nog niet. Ik denk als ze daar onderwijs over krijgen, dat ze er heel erg open voor staan en daar wel aan gaan beginnen. Maar ze zijn nu nog heel erg bezig met, Jezus komt uit Israël en straks komt hij terug. En dat koninkrijk, ja, Jezus is de bruidegom. Als ik dat zei in de prediking, ik zei, Jezus is de bruidegom en Israël is de bruid. En de volkeren mogen als de vriendinnen van de bruid erbij zijn, nou dan applaudisseren ze. Want ze vinden het helemaal niet erg dat zij de bruid niet zijn, dat ze de vriendinnen van de bruid mogen zijn. En wij doen dat zo moeilijk over. In Nederland die bruidskerken zo en we zitten eigenlijk hier de koek al te verdelen, om het even zo te zeggen. Terwijl, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Of ik nou als een vriendin van de bruid op de grote bruidspartij, op de grote bruiloft in het koninkrijk, waar een maaltijd wordt aangericht voor alle volken, erbij mag zijn. Ik mag aanschuiven, ik krijg hetzelfde voedsel. De heiland heeft voor mij ook geleden. En of ik dat nou als een Israëliet doe, of dat ik een Papoea zou zijn. En ik mag aanschuiven. Maar je deelt toch in het feest. En als er dan één volk is dat zo zwaar geleden heeft, alle eeuwen door, met name Juda, maar ook de andere stammen van Israël, die hebben er wel van langs gekregen hoor. Denk erom dat Rome niet zuinig was met haar, op de brandstapels hebben we ook heel wat Israëlieten, zonder dat ze wisten dat ze Israëlieten waren, zijn ook verbrand om hun geloof. Dus niet alleen de Joden, ook de protestanten hebben heel veel onder Rome geleden. Maar als God dat nou gaat samenvoegen, ja, dan is dat een geweldig feest. Een geweldig feest. Ik heb op een avond daar gesproken over Zacharia 14, vers 16. Dat is wel even een heel indrukwekkend vers. En ik sprak daar natuurlijk Engels. Dan heb je ook je Engelse vertaling bij je. En daar staat dan in Zacharia 14, vers 16... Allen die zijn overgebleven van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgedrukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Scharen en het loofhuttefeest te vieren. Papoea zijn als een van de eerste er al jaren bij op het loofhuttefeest in Jeruzalem, als een soort voorspel, als een voorproefje voor dat 1000-jarig rijk, voor dat koninkrijk van de Messias, op de troon van David, dat zal komen. Maar toen ik dat in de Engelse vertaling las, ik heb die tekst toen op een avond in een korte boodschap doorgegeven, dan staat er, en allen, al de survivors of the nations. Nou, je weet wat een survivaltocht is, hè? Een overlevingstocht. Nou, dat doen ze dan gewoon, die jeugd, hè, dat, Dat overleven ze in de regel ook wel. Dat is niet zo. Maar hier gaat het over de overlevenden van alle volken. Die zijn opgetrokken tegen Jeruzalem. Dus dat gaat komen. Dat gaat komen. Dus wat dat betreft ben ik het wel met onze broeder eens. Van aan de ene kant, als ik die berichten hoor die net voorgelezen werden, ben ik aan de ene kant ook. Denk van nou, zou het toch mogelijk zijn dat er in Europa een andere houding komt ten aanzien van Israël. Aan de andere kant blijf je toch op je kievive. Het zou me niet verbazen natuurlijk, want hier zit natuurlijk ook wel heel veel Israël. Dus er moet toch een keer ook onder die stammen van Israël een keerpunt gaan komen. Die kunnen niet altijd met Rome blijven meedoen. Die zullen ook een keer zich moeten losmaken van Rome en zich op Jeruzalem oriënteren. Ik heb niet voor niks 8 jaar geleden die uitgeverij begonnen, Jeruzalem of Rome. Dat is een tegenstelling, dat is een confrontatie. Je kan niet en het met de paus eens zijn en in het koninkrijk van Jezus geloven. Want de paus en dat hele Romeinse Rijk, dat brengt af van het koninkrijk. Dat is zichzelf tot een koninkrijk. Maar al die koninkrijkjes zullen vallen. Al die koninkrijkjes, al die christelijke koninkrijkjes met die christelijke koninkjes erop, dat zal van de tafel geveegd worden. Er blijft maar 1 naam over de naam boven alle naam. Yeshua HaMashiach, de leeuw van Juda. Dat is het enige vaandel wat overblijft. En daar gaan we ons om verzamelen. Toen ik erover sprak, heb ik ook verwezen naar Openbaring 9, waarin vers 15 staat dat er 4 engelen staan bij de Eufraat, dat God zegt, laat de 4 engelen los die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de 4 engelen die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. Dat staat er. Dat is nogal wat, hè? Maar dat heeft te maken met die slag om Jeruzalem natuurlijk. Die engelen staan bij de Eufraat. Dat is aardig in de buurt van het Midden-Oosten. Daar gaat het gebeuren. En op een gegeven moment, als die volken zo waanzinnig zijn om toch Jeruzalem aan te vallen en Israël van de kaart krijgen, dan laat God die 4 engelen los. Op een zeer bepaald moment. Het jaar staat vast, de maand staat vast, de dag staat vast en het uur staat vast. Daar valt niet aan te tornen. Om een derde deel van de mensen te doden. De survivors of all nations. De overlevenden van alle volken, die zullen het feest gaan vieren. Dus het wordt wel heel ernstig. De komende tijd. Psalm 2 zegt, kus de zoon omdat hij niet toorne. Gij koningen handelt verstandig. Gij rechters der aarde laat u tuchtigen. Dien de Heere met vrezen, verheugt u met beving. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Is dat niet een geweldige boodschap vandaag? Dat we dat tegen koningen mogen zeggen, tegen presidenten, tegen regeringsleiders, tegen kerken, tegen dorpen. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Dus God wil niet dat oordeel over hen, maar ze roepen het oordeel zelf over zich. Doordat ze niet de zoon als de koning van Israël te voet vallen. Dus in de komende tijd wordt de wereld verdeeld in 2 kampen. En meer niet. Degene die Jezus als de koning van Israël verwelkomen in hun midden. En degene die de poort voor hun sluiten. Dat heb ik heel duidelijk daar gezien. Van dit is bezig. En ik ben heel blij dat ik dit heb mogen zien. Ik heb het verschillende keren tegen gezegd. Jullie zijn de laatsten. Jullie behoren tot de laatsten. Ja, als je tenminste 18 eeuwen later het evangelie ontvangt als Nederland. Want als je dat groene boek, ik heb het nog in de auto liggen, dat groene boek van, het was anders, van de heer Snijders. Hè? Wat hij dan zegt, dat in de eerste eeuw na Christus, in de eerste eeuw van Christus, in de tijd van de apostelen, zijn vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, evangelisten gestuurd hier naar het westen, naar Engeland, Ierland, Schotland, maar ook naar Nederland. Er is zelfs een document dat spreekt dat de jongeling van Nain in Nederland het evangelie zou gebracht hebben. Nou, als die daar dan is voor opgewekt, ik kan het niet bewijzen natuurlijk, maar het staat ergens. Maar goed, wij hebben het in ieder geval al 18 eeuwen. Maar Rome heeft het verduisterd. En er moest een reformatie komen om het weer boven water te krijgen. En nu, na een paar eeuwen reformatie, gaat het protestantisme weer langzaam. Wat Bunyan al zei, de protestanten kruipen vanzelf terug in de kooi van Rome. En dat zien we gewoon gebeuren. En daarom moeten we zeer alert zijn. Zeer alert zijn. Ik kon het daar goed kwijt hoor, als ik daar die tegenstelling eventjes noemde in een boodschap van Jeruzalem of Rome of de Rooms-Katholieke Kerk, nou, dan begrepen ze heel goed waar je het over had. En stijgerden ze echt niet. Dat accepteerden zij. Dat wisten ze dat het zo zat. Maar in Nederland weten we het niet meer. Veel mensen weten niet meer waar het in het evangelie om gaat. En mijn grootste bezwaar tegen een deel van de reformatorische wereld is dat ze niet reformatorisch zijn. Dat ze die naam ten onrechte dragen. Dat is mijn grote bezwaar. Want in de reformatietijd, dat heb ik ook mogen getuigen, Martin Soe vroeg mij op zaterdagmiddag, het was een van de laatste boodschappen die ik op die conferentie gaf, kun je wat zeggen over Holland in de 17e eeuw toen ze de Joden opvingen? Nou ja, dat was een kolfje naar mijn hand natuurlijk. Toen kon ik had nog niks over Nederland gezegd. Ik had hun erg bemoedigd. Maar dan mocht ik toch even iets vertellen over ons eigen land. En dan, met één zin zeg je dan dat in de eerste eeuw de evangelisten hier het evangelie hebben gebracht. En dat toen later Rome kwam en dat helemaal heeft overwoekerd. En dan duurt het tot de 16e eeuw. Denk er eens even over na. De 16e eeuw. Dan pas gaat dat evangelie zoals het in de Bijbel staat, van vergeving van zonde, de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Halleluja, ik ben net zo heilig als Jezus, ik ben net zo volmaakt als Jezus, zegt zelfs de catechismus. Hoe zijt gerechtvaardigd voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, desniettegenstaande, om de genoegdoening van Jezus Christus mij al mijn zonden heeft vergeven en mij zijn gerechtigheid heeft toegerekend, zo volkomen als had ik zelf in eigen persoon alle geboden volbracht die Jezus voor mij volbracht heeft. Voor zover ik zulke wel dat men een gelovig hart aanneemt. Met andere woorden, op zijn Hollands gezegd, als je Jezus aanneemt door het geloof, ben je in de ogen van de Vader net zo heilig als Jezus. Dan doet hij alsof je alles hebt voldaan, alsof je al de geboden van God hebt volbracht, terwijl je er een puinhoop van hebt gemaakt. Maar je bent net zo heilig als Jezus en de bruidegom zegt tegen de bruid, alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. Dat is de reformatieboodschap. Hoor je die nog? Hoor je die regelmatig? Hoor je die in de reformatorische kerken regelmatig? Of is het een... Hij is er nog, zeker. Hij is er, ik zou er ook namen kunnen noemen die deze boodschap brengen. Maar heel veel zijn daar heel ver van verwijderd. Dit is de reformatorische boodschap. En toen de reformatie kwam, heb ik ook verteld, dit heb ik niet verteld, dit is specifiek voor Nederland, maar ik heb verteld in 1568, toen bij ons de 80-jarige oorlog tegen het Roomse Spanje begon. In 1568, van 1568 tot 1648, weten we het nog? 80 jaar gevochten met Spanje. In het eerste jaar, 1568, verschijnt er in Engeland een boek van een predikant, de naam is hem ontschoten, maakt ook niet uit, Perkins of zo, of andere. En die gaat over Romeinen 11. En ik heb erover gelezen, wat men daarvan zegt van het boek. Die zegt dan, op basis van Romeinen 11, het Joodse volk komt tot bekering. En als het Joodse volk tot bekering komt, komt er een geweldige zegen onder alle volken los. Nou, dat is toch de samenvatting van de profetieën. Als het koninkrijk komt, als Israël haar Messias vindt. En dat hebben ze 2 eeuwen lang in Schotland, Engeland, maar ook in Nederland, heeft men dat verkondigd. En toen is er iets gedaan, toen is langzamerhand is dat veranderd. Het is er altijd gebleven, tot op vandaag. Er zijn altijd in de kerken mensen geweest die het wel gezien hebben. Halleluja! Vanaf het moment dat het licht weer aanging, is dat zo geweest. En dat kwam omdat die Bijbel werd vertaald. Wim Tyndale vertaalde hem in het Engels, Luther vertaalde hem in het Duits. En weer andere in het Spaans, in het Frans, ook in het Nederlands. Die hele Bijbel kwam weer bij het volk. Dat is het grootste geschenk geweest van de reformatie, de Bijbel in de volkstaal. En daar staat het allemaal in. Daar staat het allemaal in. Dus doordat die Bijbel in zijn geheel Oud en Nieuw Testament in de handen kwam van het gewone volk, en de Heilige Geest gebruikte dat, kwam ook het zicht op Israël binnen de Calvinisme al vrij snel tot openbaring. De meeste mensen zijn dat vergeten. Die denken dat Johan de Heer daarmee begonnen is, met het zicht op Israël. Dat is gewoon niet zo. Dat is niet eerlijk. Natuurlijk heeft die man zijn best gedaan. Hij heeft heel erg zijn best gedaan. Maar een paar eeuwen eerder was het er al. Ook in Duitsland zijn we ook wel eens vergeten. We wijzen altijd met de vinger naar Duitsland. Ik heb u verteld van die twee Duitse evangelisten die naar Papua gingen. Wat dacht u van Zinzendorf? 1727. 13 augustus. Uitstorting van de Heilige Geest. Daar in Hernhoed. Maar het begon met visie op Israël. De evangelie verkondigen aan de Jood. Daar in de pietisme. Dus als we de geschiedenis een beetje onderzoeken, dan zijn er veel meer impulsen geweest. Er is liefde geweest tot Israël. En het is er gelukkig gebleven. Maar het moet weer terugkomen. Maar dan zeg ik, omdat het er was, kan het er ook weer zijn. Prediker 3 vers 15 zegt, Prediker 3 vers 15, dat is een hele mooie woord in dit verband, Prediker 3 vers 15. Even kijken, toen we met België bezig waren, kwam die tekst naar voren. Wat is, was er reeds lang, en wat zal zijn, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Wij denken, het evangelie heeft zijn beste tijd in Europa gehad. God zegt, maken jullie dat uit? Maken jullie dat uit? Als God een plan heeft om zijn volk tot nieuw leven te wekken, om herleving te brengen, dan heeft hij dat plan. En Martin Soe was het, de man die de Scientist Movement leidt, die was in Nederland in het najaar. En ik heb het gewoon wel eens verteld, hij kwam aan in augustus op Schiphol, voelde de kracht van de islam hier in Europa. Maar God liet hem zien dat in Holland, dat daar het antwoord vandaan moet komen. Hij vertelde dat in Assen, de eerste avond, toen hij de tweede keer was, de eerste avond dat hij echt goed zijn boodschap daarover kwijt kon. Vond ik heel bijzonder, want wij zijn er in Assen al jaren mee bezig. En toen sprak hij er heel duidelijk over. Over Holland. En dat klikte bij mij. Want ik weet er ook wel wat over te vertellen. Vanuit het woord en vanuit de geschiedenis weten we van ja, maar God is nog niet klaar met dit land. Ze kunnen het evangelie wel bijzetten. Zeggen, nou ja, Boeddha, het is toch ook wel aardig. En de Koran is toch ook een heilig boek. En het hindoeïsme mag het toch ook zijn. En waarom we hebben al eeuwen nou die Bijbel nou eens een keer een andere plaat opzetten. Nee, Boeddha is niet voor ons aan het kruis gegaan. Mohammed heeft zijn leven niet gegeven. Mohammed is dood trouwens en Jezus leeft. En hij zal Israël opwekken. En ook de Arabische volken trouwens. Want die zullen samen met Israël in het koninkrijk van God dienen. God heeft ook visie op de Arabische volken. Zeker weten, vanuit de Bijbel. Dus we hebben een geweldige toekomst. En wat ik daar gehoord en gezien heb, is geweldig. Ik heb er nog maar iets van gezegd. We gaan straks nog wat beelden ervan zien. Maar in elk geval, toen ik er was, ben ik begonnen met een verslag. Uit drie delen. Ik heb het ook vandaag verzonden naar een aantal mensen. Heb je het ontvangen? Of wil je het ontvangen? En dat verslag zal uit drie delen bestaan. Ten eerste, wat ik heb geleerd in Papua. Ik ben er natuurlijk niet als een leraar naartoe gegaan, maar als een leerling. Allereerst. Want als je als een leermeester altijd overal naartoe gaat, dan je komt allereerst om te leren. En ten tweede, wat heb ik onderwezen in Papua, samenvatting van de boodschap. En ten derde, terug in Nederland en wat nu? En dat is, daar ben ik nog niet klaar mee. En ik zeg deze dingen, en ik heb ze al heel wat keer gezegd de afgelopen 14 dagen tegen gemeentes, maar ik maak de gemeenten, ook jullie, medeplichtig. Tante Rebecca de Graaf zei altijd, oude Messiasblijdende Jodin, wie eenmaal de waarheid gehoord heeft, is nooit meer hetzelfde. Al zou u nooit het evangelie gehoord hebben. Al zou dit de eerste avond zijn dat u het evangelie hoorde. En ook de eerste avond dat u iets over Israël hoorde. Dan zal deze avond, die is in de hemel bekend. En als u er niets mee zou doen, komt God er straks in het gericht op terug. Van, je hebt het gehoord, wat heb je ermee gedaan? Ik heb een grote verantwoordelijkheid. Ik heb niet op mijn tribune gezeten om eens te kijken, hoe dat is, hoe een opwekking onder de Papoea's werkt of zo. Ik was deelgenoot. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen 3 seconden nodig gehad om te wennen. Ik was meteen thuis. Ik wil niet zeggen dat ik niet graag weer terugkwam naar Nederland. Ik ga ook nog een keer graag weer met enige regelmaat terug. Misschien eens per jaar of zo. Het was wel heerlijk daar. Maar als je daar bent, denk je ook aan Nederland. Ik weet nog goed, tijdens de mars, 3 uur lang voor Jeruzalem. En daarna een groot feest op een groot voetbalveld. Mensen konden niet ophouden met dansen en zingen en prijzen en bidden en weet ik allemaal niet. Non-stop van 2 tot 10. Maar toen ik daar halverwege die mars liep, mijn gedachten toch bij een mars in Nederland. Ik denk, ja, weet je, je leeft hier. En je wil zo graag dat ons volk wordt opgewekt. Dus ik leg het als een gebedspunt bij u neer. We zullen straks, denk ik, niet te veel tijd meer nemen. We gaan nu even pauzeren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we aan God vragen, wat moeten we met dit verhaal? En dan niet zeggen, ja, maar in de kerken willen ze het niet horen. U zit toch in de gemeente? U bent er toch? En denk dan aan Siska uit Bethaaf. Zou eigenlijk Karimi die er als enige op die conferentie was? En de vlam meenam naar de kampong? En nou de kampong meenam naar de conferentie. En straks krijgen ze in maart daar een conferentie. En dan gaan ze vast allemaal aan blok staan voor Israël. Zo is God. Ja, maar Nederland is een moeilijk land. Nou, alsof God dat niet weet. Jongen zeg. Hè? Als er één is die weet hoe moeilijk wij zijn. Ja, misschien is dat wel het kenmerk waar we het meest op Israël lijken. De hardnekkigheid, de stijfkoppigheid en de eigenwijsheid. God had natuurlijk ook wel een wat zachtmoediger volk kunnen uitkiezen. Maar dan was zijn genade niet zo groot geweest als nu hij een hardnekkig volk heeft uitgekozen om daar een mooie bruid van te maken. Die gewillig is. Dat is natuurlijk, dat kan alleen God. En hij zal het doen ook. Glorie voor de naam van Jezus. Amen. We gaan even pauzeren.